Dan heb ik nu het voorrecht om met jullie het woord te openen. En vanmorgen lezen we uit Efeze, Efeze 6, vers 10 tot 20. En dat doe ik uit de Concordante Vertaling, dus als jullie het boekje bij je hebben, pak hem erbij, anders staat hij ook op de beamer en daar kan je ook bij meelezen. Daar staat: voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar stand houden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld worden te weerstaan in de boze dag. En dit alles verricht hebbend, te staan. Sta dan, jullie lendelen, omgord met waarheid. En aangedaan hebbend het pantser van de gerechtigheid. En de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. In alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. En ontvang de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak. Bij ieder gebed en iedere smeekbede biddend, bij iedere gelegenheid, in de geest daartoe ook waakzaam zijnd, met alle vasthoudendheid, en iedere smeekbede aangaande alle heiligen. Ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik gezant ben in een keten, omdat ik daarin vrijmoedig zal zijn, zoals ik gebonden ben te spreken. Vader, dank u wel voor die machtige woorden die we mochten lezen. Dat we mochten lezen dat de positie waarin we gesteld zijn, dat we daarin mogen stand houden en dat u daar ook de middelen voor gegeven hebt. Ik wil u danken dat we dit mogen overdenken en dat we daarin mogen weten dat u bij ons bent, u in ons bent en dat we u mogen vragen voor die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dank u wel, Vader, voor allen die hier aanwezig zijn. En geef ons de woorden die mogen klinken van u. En mag dat in ons hart belanden. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. We gaan het vandaag hebben over de wapenrusting. En de wapenrusting is iets waar al vaker over gesproken is. Ik kan mij bijvoorbeeld nog herinneren dat Pieter een keer over sprak. En toen Martijn in vol ornaat als een waar Romeins soldaat op het podium had geroepen. En aan de hand daarvan alle onderdelen van de wapenrusting had uitgelegd. En die onderdelen als opfrisser heb ik nog even neergezet. Inderdaad, ik ga nog heel even een microfoontje aanzetten hier. Zo, zoals ik al zei, we gaan het hebben over de wapenrusting. En de wapenrusting, even als opfrisser, die bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst vier onderdelen waarvan wij worden opgeroepen om die op te nemen. We worden opgeroepen om de waarheid te kennen, in gerechtigheid te wandelen, vrede te houden met onze naasten en geloof en vertrouwen te hebben. Dat zijn de vier elementen die wij zouden opnemen. En daarbij komt dan nog van God dat hij ons geeft redding en zijn woord. En dan sluit Paulus af met gebed. En gebed bij iedere gelegenheid. En ik heb me altijd afgevraagd, wat moet ik daar nu precies mee? Men zegt dat een man maar één ding tegelijk kan. En als je dan zoiets leest als bij iedere gelegenheid bidden of bid onophoudelijk in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17, hè, wat moet er daar dan mee? Nu is dat natuurlijk gekkigheid, maar wat wordt er precies mee bedoeld? Het is nogal wat als we echt bij iedere gelegenheid zouden bidden. Waar is dat voor nodig? En wat zouden we dan moeten bidden? Daarom, ik wil vandaag naar de wapenrusting kijken, maar dan specifiek naar dit punt. Het gebed, waartoe Paulus ons oproept. En dan heb ik daar een aantal punten voor. En zoals naar wat ik gehoord heb, elke goede preek drie punten heeft, heb ik ook voor jullie drie punten vandaag. Dat is We gaan eerst eens even kijken, waarom is dat gebed nou zo nodig? Waarom zet Paulus dit erbij? En als we dan moeten bidden, wat moeten we bidden? Waarvoor moeten we bidden? En als laatst gaan we, wat we daarover gevonden hebben, gaan we combineren met die onderdelen van de wapenrusting. Die we net hebben gezien. Waarom is het nodig om dat gebed bij iedere gelegenheid te bidden? En daarmee bedoelt Paulus in de context van de wapenrusting. Waarom is het nodig om bij iedere keer dat we de wapenrusting opnemen, bij ieder element van de wapenrusting, waarvoor moeten we daarbij bidden? Dit wil ik vandaag even met jullie gaan langslopen. En we beginnen, niet geheel verrassend, met het eerste punt. Waarom is gebed zo nodig? En dat is een goede vraag. Want wellicht overkomt het u ook wel eens, maar er gaat best wel eens een dag bij mij voorbij dat ik lekker hard bezig ben en dat ik dan bijzonder weinig tot God bid. En ik lijk die dagen aardig goed door te komen. Dus de noodzaak is niet altijd helemaal duidelijk. Waarom is het zo nodig dat wij bidden? Misschien kunnen we iets halen uit de structuur van de Efezebrief. Hier zien jullie op de dia de structuur. Want Paulus' brieven zijn natuurlijk altijd mooi opgebouwd. En hij heeft altijd corresponderende stukken met elkaar. En ook het gedeelte wat wij hebben gelezen van de wapenrusting, dat correspondeert met een deel eerder in de brief. En zoals jullie hier zien, mooi gehighlight door grijze balken. Dit deel staat in verbinding met Efeze 1 vers 3 tot 14. Het lotdeel in de hemelen. En er staat dan bij dat gaat over zegen. En ik wilde ook gewoon dat stuk eens met jullie lezen. Dus laten we gaan naar Efeze 1 vers 3 tot 14. Deze heb ik niet helemaal op de dia. Maar wat ik wel heb, is dat ik een aantal punten eruit heb gehaald. Een aantal kernpunten. U kunt meelezen, u kunt ook hierop kijken wat de punten zijn. Ik zal ze straks nog nalopen. Maar ik stel voor dat we even Efeze 1 vers 3 tot 14 ook met elkaar lezen. En daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Zoals hij ons uitkiest in hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap door Christus Jezus voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, die hij laat overvloeien in ons. In alle wijsheid en bezonnenheid, ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil, in overeenstemming met zijn welbehagen, dat hij zich voornam in hem. Tot beheer van het complement van de era's, om het al te culmineren in de Christus, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in hem. In hem ook zijn wij door loting aangewezen, wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van hem, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, die een voorverwachting hebben in de Christus. In hem ook zijn jullie, die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dit is een prachtig stuk. Misschien staat hier wel, is dit wel een samenvatting van het grootste gedeelte van de punten die voor ons van belang zijn. Misschien staan hier wel de meeste kernpunten in. En laten we ze gewoon nog eens een keer langslopen, want Paulus, hij schrijft moeilijk lange zinnen. En misschien las ik ook wat snel op. Dus laten we nog een keer die punten langsgaan om te zien wat een geweldige waarheden hier voor ons in staan. Misschien ben ik er nog wel een paar vergeten, maar deze heb ik eruit gehaald. U, jij, ik, wij zijn gezegend met iedere geestelijke zegen. Hij heeft ons uitgekozen voor de nederwerping. Voordat wij nog maar iets konden doen, had hij ons al op het oog. En God kijkt naar ons en dan ziet hij ons als heilig en smetteloos voor zijn aangezicht. En wij zijn ook bestemd tot zoonschap. Wij zijn zonen van God en we mogen God Vader noemen. En dit alles tot lofprijs van zijn heerlijkheid. We zijn begenadigd. We hebben er niets aan bijgedragen door onszelf. Maar in genade heeft God het ons gegeven. We hebben ook vrijkoping ontvangen en vergeving. En wij kennen het geheimenis van zijn wil. Dat heeft hij ons bekendgemaakt. We zijn door loting aangewezen. En opnieuw staat er, wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En wij hebben een voorverwachting, wij verwachten iets. Hier op aarde, dat is niet alles wat er is. Het is niet alles waar wij naar uitkijken, juist niet. Wij hebben een voorverwachting. En we zijn gered, we zijn verzegeld met de geest. En hebben een waarborg van onze lotgenieting. Wij weten zeker dat dat zal gebeuren. Prachtige dingen zijn dit. En waarom staat dit nu in verbinding met de wapenrusting? De wapenrusting gaat erom dat wij blijven staan op onze positie. En wat we hier lezen, vooral wat we hier lezen, maar ook wat we in de rest van de brief van Paulus lezen, dat is de positie waarop wij staan. Dit is waarop wij staan. Dit is onze positie. En dit is ook waarvan Paulus zegt, blijf hierin staan. Ken deze waarheden. En wandel daarin. En dat is ook precies waar de tegenstander ons op zal aanvallen. En dat wil ik duidelijk maken aan de hand van twee teksten van Paulus. Allereerst uit Romeinen 12. Ik heb trouwens een proeven van de concordante vertaling hier ingezet. Als we dan toch scherp willen zijn en zijn woord willen lezen, dan is het goed dat we zo dicht mogelijk bij zijn originele woord blijven. In Romeinen 12 staat dan: ik spreek jullie dan aan, broeders, door het medelijden van God, jullie lichamen te presenteren als een levend, heilig, God welgevallig offer, jullie logische godsdienst, en jullie niet in te stellen op deze eon, maar te transformeren door de vernieuwing van jullie denkzin, tot jullie toetsen, of zodat jullie toetsen, wat de wil van God is, het goede en welgevallige en gerijpte. Hier staan twee punten in hoofdzaak. Allereerst een stukje wandel. Paulus roept ons op ons lichaam te stellen tot een levend, heilig, God welgevallig offer. En dat heeft te maken, daar zit ook een stukje waarheid in, dat God ons inzet in het geweldige plan wat hij heeft met ons. We zijn hier niet op aarde om voor onszelf een leuk leven te leiden. Nou is dat een mooie bijkomstigheid dat het soms gebeurt. Maar God heeft ons hier ook op aarde neergezet met een doel, met een plan waarin wij mogen meewerken. En daarom heeft ook het tweede punt hiermee te maken. Stel je niet in op deze aion. Stel je niet in op deze wereld. Want de wereld die denkt wel dat wij hier neergezet zijn om een leuk leven te leiden. Om er zoveel mogelijk uit te halen. En vooral dat het gaat om het hier en nu, en wat je bezit en wat je presteert. Eenzelfde oproep vinden we in een ander gedeelte, Colossenzen. Colossenzen 3, vers 1 en 2. Daarin staat: indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet wat op de aarde is. Want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God. Hier staat bij dat het een proef is, maar dat is niet waar. Deze is al gelukkig uitgegeven. In ieder geval, wat wij kunnen zien uit deze teksten, is dat Paulus ons oproept om ook daadwerkelijk te zien op wat we allemaal lazen in Efeze. Te zien welke positie wij op staan. En niet mee te gaan met de wereld. Maar wij weten dat we een geweldige verwachting hebben. We weten hoe God naar ons kijkt. Wij weten waarom wij hier zijn neergezet. En als je je afvraagt, waarom is gebed zo nodig? Dan is dat, waarom is de wapenrusting nodig? Dat hoort erbij bij deze vraag. Maar dan is dat omdat de tegenstander probeert om ons niet te laten staan in onze roeping of onze verwachting, ons niet bewust te zijn van onze roeping, onze denkzin te vertroebelen of ons in te laten stellen op deze eon. Wat de tegenstander probeert, is dat al die geweldige waarheden die wij lezen, dat wij die niet ook bedenken daadwerkelijk als wij ons leven wandelen. Dat wij leven alsof die dingen niet voor ons gelden. Dat we gewoon onze weg gaan, dat wij meegaan met de rest van de wereld. En hoe doet hij dat dan? Ik heb een aantal voorbeelden voor jullie om te laten zien hoe de tegenstander te werk gaat. En dat zijn vast niet de grootste voorbeelden die je kunt bedenken hierom. Maar dat zijn er gewoon een aantal om u eens even te prikkelen en te zien dat dit iets is wat dagelijks in ons leven gebeurt. En als eerste wilde ik even naar reclames kijken. Want op vele manieren komt er bij ons van alles binnen. En een van de dingen zijn reclames. Nu zien jullie hier twee logo's. Dit zijn niet de echte logo's van de bedrijven. Maar ze geven natuurlijk wel iets weer waar het om gaat. Waar reclames om draaien. Reclames draaien erom. Om ons het idee te geven. Dat wij om echt gelukkig te zijn. Of om iemand voor te stellen. Dat wij nodig hebben wat zij aanbieden. Dat wij pas echt iets zijn als we een BMW rijden. Om het zo maar even te zeggen. Bijvoorbeeld dat dat echt iets is wat ons beter maakt en waar we het voor moeten doen. Waar we onze tijd en energie in moeten steken. Een ander voorbeeld is, dit is volgens mij al een wat oudere reclame. Ik heb hem zelf niet gezien, maar daar staat dan, dit is van een schoenenfabrikant. En die zeggen dan, you are entirely up to you. Make your body, make your life, make yourself. Waarin de boodschap doorklinkt. Hè, wat je hier moet doen is vooral heel hard werken om iemand te worden, om iemand te zijn. Je moet vooral heel, zoals je hier op aarde bent gezet, dat is het nog niet. Je moet vooral hier allemaal dingen verzamelen om iets te worden. En dan natuurlijk zit daar de onderboodschap in, daar heb je de spullen van ons bedrijf voor nodig. Maar dit gaat heel ver. Want als we het hebben over dit merk, de schoenen daarvan, daar worden gewoon mensen voor vermoord die schoenen hebben. En dat is dan nu toevallig over deze schoenen, maar dit gebeurt vaker, deze gekheid. Er wordt zoveel waarde gehecht aan die producten. En dat is een manier waarop de tegenstander ons natuurlijk probeert te binden aan deze aarde. Door onze focus te leggen op dat wat we kunnen bezitten en dat wat we kunnen vergaren. En daar de waarde in te leggen. Dit is een boek. Een boek getiteld Evil by Design. Interact Design to Lead Us into Temptation. Dus daarin gaat het over een boek waarin mensen kunnen leren hun website zo te bouwen dat degene die ze bezoekt zeker zal moeten verleid worden om dat te kopen wat je aanbiedt. En dit gaat natuurlijk over hetzelfde. Maar het laat zien dat het een hele business is die erop gericht is om ons het gevoel te geven dat zoals we wat we hebben en wat we zijn, dat dat niet genoeg is. Dat we meer nodig hebben. En een laatste die dat ook aangeeft, dit is ook een boek. Brandwashed. En dat boek gaat erom de trucjes die bedrijven gebruiken om ons te manipuleren en ons te over te halen te kopen. Wat we hier vooral in zien is, wat voortdurend ook op ons afkomt in reclames, is dat dat we worden aangevallen op de positie die we zijn, dat we vooral naar beneden worden getrokken, dat hier onze aandacht naar uit wordt gehaald en dat onze zorg, onze tijd, ons geld, noem het maar op, dat het uit zou gaan naar dingen die we nog nodig hebben hier. Terwijl we natuurlijk ook kunnen vertrouwen op God die weet wat wij nodig hebben en die daarvoor ook voor zorgt, die ons genoeg daarvoor geeft. En dat we ook weten dat we dat niet nodig hebben om in aanzien te zijn, want God die ziet ons al heilig en smetteloos. Maar dit zijn gewoon wat dingen die dagelijks voorbij komen. En er zijn ook reclames die hele andere kant op gaan, die nog op veel andere manieren een bepaalde moraal proberen op te leggen, waar wij als gelovigen echt van terug zouden moeten schrikken. Maar dit is één punt daarvan. Een andere, eentje die ik dan pas weer tegenkwam, verzekeringen. Allereerst, verzekeringen zijn absoluut niet slecht, laat ik dat voorop stellen. Want ze stellen ons in staat om te zorgen voor de mensen om ons heen. Om bijvoorbeeld te kunnen garanderen dat we onze familie een onderdak kunnen geven. Maar soms gaan we erg ver. En dat gaat ook niet om dat verzekeringen slecht zijn, maar het gaat om wat erachter zit. Hè? Het is bijna hetzelfde als we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar de gedachten die erachter zitten, de geestelijke krachten die erachter zitten. Je kan tegenwoordig bijvoorbeeld bij pretparken kan je een slecht weerverzekering afsluiten. Een voorbeeld. Of bij een vakantie kan je natuurlijk een annuleringsverzekering afsluiten. Je kan het, verzin het zo gek en je kan het verzekeren. En daar zitten gedachten die de wereld ons ook wil opleggen in van wat jij bezit, daar heb jij recht op. En je hebt recht op om dat ook te behouden en te vermeerderen, noem het maar op. Jij moet je ook zorgen maken om wat je bezit. En je moet je daarna uitstrekken om dat te behouden en wellicht te vermeerderen. Maar je kan je afvragen, hebben we daar echt recht op? Moeten we daar zoveel zorg naar uit laten gaan? En in Delft, waar ik ook gestudeerd heb, daar rijden we bijna allemaal op fiets rond. Echte studentenstad, echte fietsstad. Ook ik had een fiets. En op een dag was die verdwenen. Ik zou kunnen zeggen gestolen, maar ik heb nooit gezien dat die daadwerkelijk gestolen is. Dus hè, van het beste uitgaan, hij is verdwenen. En daar kan je dan je enorm druk om maken. Mijn fiets is gestolen. Wat nu? Moet ik gaan lopen? Dat gaat super lang duren. Moet ik een nieuwe fiets regelen? Kan je daar helemaal druk om maken? En dat deed ik ook een tijdje. Maar op een gegeven moment kwam de gedachte bij me op. In plaats van mij druk te maken dat ik nu geen fiets meer heb, kan ik ook dankbaar zijn voor de tijd dat ik een fiets had. En dat scheelde zoveel in hoe ik daartegen aankeek. God had mij gewoon een jaar lang een fiets gegeven. En daar heb ik dankbaar gebruik van mogen maken. En is het nou echt zo ramp dat ik hem nu niet meer heb? Nee, ik kan ook lopen en er is openbaar voer. Dat is gratis voor ons studenten, dus er is helemaal geen nood aan de man. En door op zo'n manier naar te kijken wat je bezit, dat geeft zo'n verandering in je denken. Dat geeft je zoveel dankbaarheid voor wat je nu hebt. En in plaats van je zorgen te maken over wat je niet hebt en wat je zou moeten hebben of wat je zou kunnen kwijtraken. Dat was gewoon een gedachtespinsel die toen bij mij opkwam. En een laatste waar ik nu even naar wilde kijken is prestatiedruk. De wereld die legt er heel erg de nadruk op dat we altijd maar bezig zijn, altijd maar presteren. Want dat zou bepalen wie we zijn en dat zou ons iemand maken door veel te werken, veel neer te zetten en echt een prestatie neer te zetten. En misschien is dat ook wel een van de beste trucs die de tegenstander gebruikt om ons af te houden van steeds te beseffen wat onze positie is. Door ons altijd maar druk bezig te laten zijn met alles wat de wereld van ons vraagt en van ons verlangt. Zodat we geen tijd meer hebben om te communiceren met God. Zodat we geen tijd meer hebben om zijn woord te lezen en te bedenken wat onze positie is. Zodat we geen tijd meer hebben om misschien zaken voor de gemeente te doen. Maar ook prestatiedruk is iets wat steeds meer in de wereld naar voren komt en ook van ons gevraagd wordt. Soms heb je het idee dat iemand leert heel hard om straks een hele goede baan te krijgen. En dan heeft hij een hele goede baan en gaat hij heel hard werken om maar gewoon veel te bezitten. En straks een mooi pensioen te hebben en dan heeft hij een pensioen om te genieten van wat hij heeft. Maar het klinkt behoorlijk leeg. En dat lijkt wel bijna wat ze ons willen vertellen dat het inhoudt. Dat we altijd maar bezig zijn om daarvoor te werken. Maar als we op die andere manieren mee omgaan met dat wat we hebben, dat wat we krijgen van God, zoals ik net als voorbeeld gaf van die fiets, dan laat je daarmee meteen een hele andere boodschap zien. En misschien breng je dan ook wel iets van die, mag je dan ook wel iets laten zien van die bijzondere positie waarop je staat en van wie God voor jou is. Want Paulus die schrijft er ook een bijzonder vers over. Hij gaat in dit vers specifiek over zichzelf, maar in de Efezebrief kunnen we lezen dat voor ons ook een soortgelijk iets geldt. Hij schrijft in 1 Korinthe 4 vers 9. Want ik meen dat God ons, de laatste apostelen, als ten dode gedoemde, bewijst dat we een theater zijn geworden voor de wereld, voor boodschappers en voor mensen. Maar dat geldt dus evenzeer voor u en voor mij. Wij zijn een theater geworden voor de mensen om ons heen En ook voor de boodschappers, voor de hemelingen, die kijken nu al mee. En door onze houding, door ons bewust te zijn van onze positie, mogen we ook daarin natuurlijk een boodschap uitdragen van zijn liefde. Dit zijn wat duidelijke manieren waarop de tegenstander ons probeert aan te vallen, ons denkzin probeert te vertroebelen en ons vooral te trekken naar deze eon. Een andere die je zou kunnen noemen is iets slinkser, gewoon door traditie en menselijke uitleggingen zo de waarheid veranderen dat je daadwerkelijk ook in het evangelie wat je hoort op aarde gericht bent. Of dat je denkt dat onze verwachting daadwerkelijk bestaat uit alleen maar aardse zegeningen of lichamelijke zegeningen. Dat zijn nog veel slinkse manieren waarop de duivel toch wel het gros van de christenen bezighoudt en ons afhoudt van te beseffen wat die geweldige positie is die wij in mogen nemen. In dit stuk vroegen we ons af, waarom is gebed zo nodig? Waarom is de wapenrusting zo nodig? Ik hoop dat ik jullie heb geprikkeld en heb laten zien dat ook in ons leven steeds wordt geprobeerd om ons af te houden van te bedenken wat die geweldige waarheden zijn die we hebben gelezen in Efeze. En dat het dus echt nodig is om die wapenrusting op te pakken. En zoals Paulus zegt, gebed is daar ook echt bij nodig, want dat is niet iets wat wij op eigen kracht of uit onszelf kunnen. Een logische volgende vraag zou dan zijn, waarvoor moeten wij dan bidden? Als het zo nodig is, wat moet ons gebed dan zijn? Nu wil ik daarmee niet zeggen dat er vaste regeltjes zijn van je moet hiermee beginnen en daarmee eindigen en deze zinnen moeten erin voor zijn gekomen. Maar Paulus geeft wel bepaalde voorbeelden van gebed die wij mogen volgen, die waardevol zijn en die ons laten zien waar het om gaat. Dus ik wil gewoon een aantal teksten met jullie lezen waarin Paulus een voorbeeld geeft van gebed en kijken hoe wij dat ook in ons dagelijks leven kunnen doen. Hoe wij ook daarmee kunnen staan als we worden aangevallen door de tegenstander. Allereerst twee teksten. De eerste komt uit Colossense. Colossense 1 vers 9 tot 12. Daar staat: derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit hoorden niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn welbehagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde, gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. En een tekst die hierop aansluit, komt midden uit een gebed in Efeze, iets verder dan het stuk uit Efeze 1 wat wij gelezen hebben met elkaar, maar daarin bidt Paulus, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Wat kunnen wij uit deze twee teksten halen? Als we het hebben over de vraag, waarvoor zouden we moeten bidden? Twee punten worden hier in beide teksten aangehaald. Allereerst bidt Paulus voor onwijsheid, geestelijk inzicht, onthulling en erkenning. En dat hebben we ook nodig om daarvoor te bidden. Want zoals ik al eerder noemde, we kunnen een heleboel kennis tot ons nemen. En we kunnen dat opslaan in ons hoofd als een feit. Maar om dat daadwerkelijk te doorgronden, om daarin te zien wat de diepte daarvan is, om God daarin te kunnen erkennen en om dat een hartezaak te laten worden, daarvoor hebben we nodig dat we die geest krijgen die ons helpt daarin, zoals we lazen. En daar mogen we voor bidden. En wat we ook zien hierin, en wat we vaker terugzien bij Paulus, is dat een gevolg van de wijsheid die we hebben, die we krijgen, als gevolg daarvan kunnen we de Heer waardig wandelen. Dus een gevolg van de wijsheid en die kennis die we hebben, is dat die zich uit in de manier waarop wij ons leven leiden. En dat is inderdaad wat je vaker ziet bij Paulus. Bijvoorbeeld de Efezebrief, we hebben hem kort geleden helemaal in het kampen behandeld. En daarin zag je ook heel duidelijk dat Paulus eerst 3 hoofdstukken de complete theorie uiteenzet. Laat zien wat al die heerlijkheden zijn, al die waarheden voor ons. En dat hij dan zegt in Efeze 4, dat is de tekst die hier onderaan de dia staat. Dan zegt hij, ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Paulus wijst terug. Als dat de roeping is waarmee jullie geroepen zijn, dan is dit het logische gevolg daarvan. En daar zit ook iets moois in. Want we zien daarin dat God nooit van ons iets vraagt of zegt dat we iets zouden moeten doen zonder dat hij eerst daarvoor geeft. En dat is iets wat je voortdurend terugziet. Wij zijn gerechtvaardigd en dan worden we opgeroepen om rechtvaardig te wandelen. We hebben van God vrede gekregen en dan worden we opgeroepen om vrede met de mensen om je heen te hebben. En vanwege dat we gerechtvaardigd zijn en die vrede hebben gekregen, hebben we ook vrede met God. En we hebben de waarheid gekregen en dan worden we opgeroepen om waarheid te spreken en leugen af te leggen. We hebben liefde ontvangen van God, die is uitgestort in ons hart. En dan worden we opgeroepen om liefde te hebben met de mensen om ons heen. Om naar hun liefde te uiten. En daarin zie je ook dat we steeds weer afhankelijk zijn van God. En ook daarom zouden we steeds opnieuw God daarvoor ook moeten bidden. Om dat te mogen beseffen en van daaruit te mogen wandelen. En vanwege het feit dat God ook steeds ons geeft voordat hij iets van ons vraagt, kan Paulus iets verder opschrijven in 2 Timotheus. Aan Timotheus schrijft hij dit dan. Maar ontvlucht de jeugdige begeerte. Jaag echter naar gerechtigheid, geloof, liefde, vrede met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. God is het die hiervoor ons alles geeft, de basis geeft, die zal uitwerken dat wij op deze manier gaan wandelen. En daarvoor mogen wij God dan bidden om dat te beseffen en om dat onderdeel te laten zijn van onze dagelijkse praktijk. Een volgende tekst die ik met jullie wil bekijken komt uit 1 Timotheus. 1 Timotheus 2, vers 1 tot 4. Daar staat, ik spreek jullie dan, als eerst van allen, aan smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en voor alle die in superioriteit zijn, opdat wij een kalm en rustig leven volvoeren, in alle godsvrucht en eerbaarheid. Want dit is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze Redder, God, die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Ook weer een vers om te koesteren. En allereerst worden wij hierin opgeroepen te bidden voor alle mensen, maar ook voor koningen, voor overheden, zou je kunnen zeggen. Voor zij die in superioriteit zijn, die boven ons staan. We schikken aan overheden en we kunnen ons wel afvragen, waarom moet dat? Zeker is dit gebed heel bijzonder in Paulus' dagen. Want in Paulus' dagen had de keizer van Rome net alle Joden uit Rome gestuurd. En er was een enorme vervolging onder christenen. Zo erg dat de Thessalonicenzen zich afvroegen of de Heer al teruggekomen was. En of ze de boot, bij wijze van spreken, gemist zouden hebben. En toch bidt Paulus dit, in die tijd. En waarom? Dat is vanwege 2 dingen. Allereerst leren we van Paulus dat de overheden zijn door God aangesteld. Hij heeft hen die plaats gegeven. En ook met een reden om de orde te bewaren. Maar God zet ze daar neer. En een ander, misschien nog wel een belangrijke ding, als we het hebben over onze positie. We hebben allemaal een paspoort of misschien een rijbewijs of ID-kaart. En daarin staat dat wij allemaal burgers van het Koninkrijk der Nederlanden zijn. Maar dat is het paspoort wat we hier op aarde hebben. Maar wat onze positie is, is dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Dat is waar we burgers van zijn. En wat wij hier op aarde zijn, is dat wij vertegenwoordigers zijn van het Koninkrijk boven. Dat wij ambassadeurs zijn, zoals dat wordt gezegd. Dat wij iets mogen uitdragen van wat dat Koninkrijk voorstelt. Maar daarin zie je direct dat het niet onze roeping is om ons te verzetten tegen een overheid of een koning. Of om die te omver te werpen en bij wijze van spreken het koninkrijk van God te stichten. Nee, wij zijn hier neergezet met ons hoofd op boven gericht. En daarom mogen we, omdat ook de koningen en zij die in superioriteit zijn, zijn aangesteld door God, mogen we ook voor hen bidden. Sterker nog, er staat dat wij voor alle mensen mogen bidden. En dat heeft te maken met wat volgt. Wij weten dat God uiteindelijk tot zijn doel komt met alle mensen. We weten dat God wil dat alle mensen tot de erkenning van de waarheid komen en gered worden. En we hebben dan een enorm voorrecht om dat al te beseffen dat dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren. En daarin mogen we voor hem bidden. Ik moest daarbij denken aan een ander voorbeeld uit het Oude Testament, Daniel. Daniel die las in de profeet Jeremia en die las daarin dat de 70 jaar van de ballingschap bijna voorbij waren. Nou, dan zou je kunnen denken, hè, dat is God zijn plan, hij gaat het doen, prima. Dus ik ga nu achterover leunen en kijken wat er gebeurt. Dat zou hij kunnen doen. Maar wat Daniel doet, is dat hij juist gaat bidden. Hij weet dat het gaat gebeuren en hij gaat juist tot God bidden. En hem danken dat het gebeurt en hem vragen of dat mag vervuld mag worden. En het gebeurt natuurlijk, zoals zijn woord dat voor zegt. Maar wij hebben nu een enorm voorrecht, dat wij mogen weten wat er gebeurt met de mensen om ons heen die ongelovig zijn. Dat we voor hen mogen bidden, dat zij die wijsheid ook mogen zien. En dat we mogen danken dat ze dat uiteindelijk zullen zien. Dat is ons enorme voorrecht dat we mogen hebben om te bidden voor alle mensen om ons heen. Nu weten wij hierin wat er uiteindelijk gaat gebeuren en wat Gods plan hiermee is. Maar een bekende tekst uit Romeinen laat zien dat we dat echt niet in alles weten. Dat we niet in alles weten wat Gods plan is. In Romeinen 8 vers 26 staat: op dezelfde wijze echter komt de Geest ook onze zwakheid te hulp. Want wat we maar zouden bidden overeenstemmend met wat moet zijn, weten we niet. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitgesproken zuchten. Heel vaak weten we niet wat Gods plan is in onze situatie. En als we dan daarvoor bidden, weten we niet wat we moeten bidden naar Gods plan. Naar wat moet zijn. Maar toch mogen we dat bij God brengen. Mogen we ons worstelingen bij God brengen, het bij hem neerleggen en ons onderschikken aan het plan, wat wij misschien niet weten, maar waarvan we toch weten dat dat de beste weg is. Dus ook als we niet weten wat moet zijn, breng het bij hem. En een laatste bekende tekst, die ik wilde aanhalen als voorbeeld, komt uit Filippenzen. Daar staat: verheugt je in de Heer, altijd. Opnieuw zal ik beklemtonen, verheugt je. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbeden met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En de vrede God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Een prachtige tekst, een tekst die we boven ons bed zouden kunnen hangen, steeds opnieuw zouden kunnen lezen. Maar er staan toch ook nog wel een aantal lastige dingen in. Allereerst staat er: verheugt je, altijd. En dat kan soms best wel eens moeilijk zijn, om ons altijd te verheugen. Maar er staat niet dat we per se blij moeten zijn met alles wat op onze weg komt. We mogen verdrietig zijn, we mogen rouwen om dingen die we verliezen. Maar tegelijkertijd mogen we wel altijd ons ook verheugen. Omdat we weten dat in die situatie ook het is dat God ons leven leidt en dat hij het ten goede zal keren. En dat we mogen vasthouden dat ons het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dat we mogen vasthouden aan die geweldige roeping die we hebben. Dat we omhoog gericht mogen leven. En weten dat wat we hier op aarde meemaken, dat dat nog niet alles is, dat we verder gaan. En op die manier kunnen we toch altijd ons verheugen. Ook al zijn we soms verdrietig en ook al maken we dingen mee die we, als we het zelf zouden bedenken, liever niet gehad zouden hebben. En een volgende is: wees in niets bezorgd. En ook dat is een tekst die nog wel eens moeilijk is. dat we ons echt in niets, over niets zorgen hoeven te maken. Maar dit is een kwestie van vertrouwen. En dat is misschien makkelijk gezegd, maar probeer je dat steeds maar te bedenken. We mogen erop vertrouwen dat God het is die weet wat wij nodig hebben. Daar zongen we net dat mooie kinderliedje ook van de vogels. God weet wat we nodig hebben. En hij heeft ons geroepen met een taak en hij zou ons ook dat geven wat we nodig hebben om dat te volbrengen. En misschien is dat dan niet die BMW waar we ons zorgen over maken. Maar goed, daar moeten we dan misschien maar mee leren leven. Er zijn veel mooiere dingen die God ons geeft. En misschien hebben we dat niet echt nodig voor de roeping waarmee hij ons roept. Misschien wel, en dan mogen we ervoor danken dat God dat geeft. En kijken hoe we dat kunnen inzetten voor dat waar hij ons voor geroepen heeft. Maar het gaat er hier om dat we ons richten op wat boven is. Dat we ons niet vasthouden en zorgen maken om alles wat om ons heen is. Want vaak hebben we dat ook helemaal niet in de hand. Dat mogen we aan God overlaten. En we mogen leven met ons hoofd omhoog. En Paulus was hierin een voorbeeld. Want toen hij voor de keizer stond, om zich te verdedigen, toen had hij alle reden om zich zorgen te maken. Wat zou er gebeuren? Zou hij veroordeeld worden? Zou hij ter dood gebracht worden? Maar hij schrijft, bij mijn eerste verdediging stond niemand mij bij. Maar allen verlieten mij. Laat het hun niet aangerekend worden. Maar de Heer stond naast mij en gaf mij kracht. Omdat door mij de heroudboodschap ten volle vervuld wordt en alle naties die horen. En ik ben geborgen uit de muil van de leeuw. Hij had niets hier op aarde wat hem nog hielp. Hij stond helemaal alleen. Dit was het moment om zorgen te maken. En wat zegt hij? De Heer stond naast mij en gaf mij kracht. En hij richtte zich geheel op waarvoor hij geroepen was. En dit is een voorbeeld voor Paulus. Maar ook voor ons hebben wij een tekst die ons zegt, we hoeven ons geen zorgen te maken. En laten we ook die nog even met elkaar lezen. Paulus schrijft, wat zullen wij dan uitspreken over deze dingen? Indien God voor ons is, wie is tegen ons? Zeker, hij die zelfs zijn eigen zoon niet ontziet, maar voor ons allen overgeeft, hoe zal hij ons zeker niet ook met hem alles genadevol schenken? Wie zal uitverkorene Gods aanklagen? God, de rechtvaardiger? Wie is de veroordeler? Christus Jezus, de stervende, veeleer echter, die wordt opgewekt, die aan Gods rechterhand is, die voor ons opkomt. Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Dit is een prachtige tekst, maar we zouden hem kunnen samenvatten in één ding. Maak je in niets bezorgd. En wat kunnen we verder uit Filippenzen halen, uit dit voorbeeld voor gebed? We mogen al onze verlangens, al onze worstelingen, alles wat we verzoeken, mogen we bij God neerleggen. En daarbij mogen we danken, omdat we weten dat God het is die ons hoort, die ons leven in zijn hand heeft, die een plan heeft dat hij gaat met een geweldige uitkomst uiteindelijk. En dat we een geweldige roeping hebben. En wat geeft God dan ook? Hij geeft ons zijn vrede. Die om alle gedachten en alles waar we mee kunnen zitten te boven gaat. En hij zal onze gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus en onze harten. Dat is een prachtig iets. En ook daarin mogen we Paulus volgen om dat te bidden. En we zien ook dat toen Jezus in de hof was en hij bad tot Vader, mag deze beker aan mij voorbij gaan? Toen bad hij ook volgens dit principe. Hij bracht zijn worstelingen bij God. Maar hij zei wel, niet mijn wil geschieden, maar die van u. Want hij wist dat het plan van Vader veel hoger was dan waar wij mee kunnen zitten. En dat mogen we bij God brengen. Maar we mogen ook vertrouwen dat hij dan wel de juiste weg daarmee gaat. Dan het laatste stukje. Wat we nu gezien hebben over gebed. Laten we dat combineren met die verschillende elementen van de wapenrusting die we gezien hebben. Allereerst, de lendenen omgord met waarheid is een van de punten. Ken de waarheid is wat daaruit naar voren komt. En daarvoor mogen we ook bidden voor God dat hij ons die geest van wijsheid en onthulling geeft. Word niet geraakt door pijlen die menselijke traditie en filosofie bevatten die ons denkzin vertroebelt, die ons afbrengt om naar boven te kijken. Word niet geraakt door pijlen die zeggen dat omdat we iets fout hebben gedaan, dat God ons niet meer wil gebruiken. Of dat God boos op ons is, of op een andere manier naar ons kijkt. Word daar niet door geraakt. Maar ken de waarheid en sta daarop en bid, laten we God bidden dat hij ons ook dat bekend maakt in ons hart plaatst, zodat we dat dagelijks mogen overdenken. Dan het pantser van gerechtigheid. Wandel in gerechtigheid. Laten we de duivel niet de kans geven om ons aan te spreken op alles wat we nog fout doen. Maar nu we weten wat onze positie is, zegt Paulus ook, als dit onze roeping is, laten we dan de Heer waardig wandelen. Want ook dat is een manier waarop we mogen laten zien wat God voor ons kan betekenen. Maar laten we dan ook vooral bidden tot God. Want dit kunnen we niet op eigen kracht. We willen graag voor God werken en vaak doen we dat het liefst ook op eigen kracht. Maar toch zal je zien dat als God het leidt, dat je dan veel verder komt. Laten we tot God bidden dat we mogen wandelen in die rechtvaardigheid, die gerechtigheid die Hij ons gegeven heeft. En laten we God danken dat Hij het is die door zijn geest ons dode lichamen levend maakt. En dat Hij het is die ook zijn geest in ons legt, om ons, die ook Christus geest in ons legt, om ons denken te veranderen en te weten hoe we mogen wandelen. He, al zouden we uitroepen, ik ellendig mens, weet dan dat we tot God mogen bidden en dat Hij het is die dit in ons bewerkt, dat Hij het is die het willen en het werken in ons doet. Dan, de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Houd vrede met God en met je naaste. En is dat dan vreemd dat dat van ons gevraagd wordt om vrede met iedereen te houden? Er zijn toch mensen die ons vijandig gezind zijn? Als het nou zo is, dat wij voor alle mensen mogen bidden, omdat wij weten hoe God naar hen kijkt, in liefde, in genade, dat hij weet dat hij uiteindelijk met een ieder tot zijn doel komt. Als we weten dat God zo naar hen kijkt, dan is het toch niet vreemd dat we worden gevraagd om vrede met hen te bewaren. Als wij met diezelfde ogen naar hen kijken, dan zouden we niet anders kunnen. En als we beseffen hoeveel liefde, genade en vrede wij hebben ontvangen van God zelf, dan zouden we ook niet anders dan dat naar de mensen om ons heen uit kunnen stralen. Maar laten we dus ook vooral bidden dat we beseffen hoeveel we ontvangen hebben. En dat we beseffen hoe God naar een ieder kijkt en op diezelfde manier met hen om mogen gaan. Dus laten we bidden dat we het evangelie van de vrede ten volle mogen begrijpen. En ook op die manier vrede mogen houden met de naasten om ons heen. En beseffen dat we vrede hebben met God. En als laatst, opnemend het langschild van het geloof. Heb geloof en vertrouwen. Geloof heeft te maken met iets wat wij nog niet zien. Maar waar we toch zeker van zijn. Wij zien nu nog niet wat onze roeping uiteindelijk zal inhouden. Maar dat is wel onze plaats en dat is wel waar we in mogen wandelen. Laten we God dus vooral bidden dat we dat geloof mogen hebben in dat wat uiteindelijk onze roeping is. En laten we vertrouwen hebben in Hem die voorziet in alles wat we nodig hebben. Die weet wat we nodig hebben, die ons leven leidt, het in zijn hand heeft en naar een geweldig einddoel geeft. In die zin, laten we geloof en vertrouwen hebben en laten we daarvoor bidden, want ook dit is iets wat wij niet zonder God kunnen. En ik hoop dat jullie op die manier zien waarom Paulus zegt dat we bij iedere gelegenheid, bij alles van de wapenrusting, dat gebed nodig hebben. Want dit is iets wat God ons geeft om te weerstaan wat de tegenstander allemaal probeert. En zodat wij kunnen zien wat onze roeping is en dat we daarin kunnen wandelen. En dan heb ik hier niet meer de tekst, maar ik wilde nog even dan een klein stukje uit Efeze lezen ter afsluiting. Dat is de tekst waar we mee begonnen, Efeze 6. Vers 10 tot 12. Laten we nog een keer die woorden lezen en dat tot ons nemen. Voor het overige, broeders, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. We zijn afhankelijk van hem. Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar stand houden tegen soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. En daarom zouden wij de wapenrusting opnemen. Goed, ik wil afsluiten met gebed. Vader, ik wil u danken dat we die woorden mochten lezen over die geweldige zegeningen en genade die u aan ons geeft. Help ons om ook vooral daarop te zien, Vader, dat dat onze positie is. Want we vergeten het zo gauw omdat we zo'n druk leven hebben. Maar laat ons steeds zien op u, Vader. Laat ons steeds zien dat we van u afhankelijk zijn in ons leven. En geef ons die waarheid in ons hart, die geest van onthulling. En in wijsheid, in erkenning van u. En help ons daarmee om de pijlen te doven die zeggen dat het anders is, dat dat niet onze positie is. Vader, geef ons ook de vrede naar de mensen om ons heen. Door te beseffen wat die vrede is die u met ons hebt en hoe u naar hen kijkt. En help ons om die waarheid die we kennen, om die in ons leven ook handen en voeten te geven. Om daarin de Heer waardig te mogen wandelen. Maar laat het vooral ook door uw kracht zijn, Vader, dat u dat doet. Laat ons zien hoe u ons wilt inzetten in uw plan. En hoe wij dat geweldige wat wij mogen kennen, mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. En Vader, help ons dan ook steeds weer u op te zoeken. Het woord op te zoeken. Te bidden. En ons te verblijden in de redding. Help ons om geloof en vertrouwen te hebben. En zo te staan in dat wat u ons geeft. Ik wil u danken, Vader, dat we dat mogen zien. Dat we u als Vader mogen kennen en dat we deze roeping mogen hebben. En ik wil u danken dat we bij elkaar mogen komen en het woord mogen openen. En deze geweldige rijkdommen in ons hart mogen hebben. En ik wil u danken dat dit hetgeen is waar u ons voor op aarde hebt gezet. En waar we gelukkig van mogen worden als we dat beseffen. Vader, dus wil ik zo alles bij u brengen en u gaat met ons mee en u werkt de woorden verder uit. En mag het vooral uw woord zijn en tot uw eer, dat wil ik u vragen. In Jezus' naam, amen.